Zo, goedenavond. Het is weer voorbij. Ja, nou, het is een beetje half om half geweest, hè, van de zomer. Toch? Nou ja, wij hadden ook een vakantie gepland. En ik moet zeggen, net toen wij weggingen, toen werd het mooi weer. Dus ik heb wel een beetje medelijden met mensen die voor ons waren, zeg maar. Hè? Of je moet dan in het verre zuiden geweest zijn of zo. Maar het is toch altijd een beetje zielig dan. Fijn, broeders en zusters, om elkaar weer te zien. Het is een beetje vroeger als anders, hè? Ja, maar ja, het is altijd een heel kunstwerk om die agendas weer helemaal in elkaar te krijgen. Hè, met al die plaatsen. En we doen veel met z'n tweeën, Hoyt en ik natuurlijk, weet je wel, om en om. Dus dat moet allemaal. Maar goed, we zijn er weer uitgekomen. En vanavond is de eerste avond. En het thema dit seizoen waar we ons mee bezig willen houden is bergwandeling door Gods woord. Hè. Nou, dat spreekt mij sowieso al aan omdat het een bergwandeling is, want ik hou enorm van de bergen. Ik ben ook eigenlijk van de zomer weer echt in de bergen geweest. En ik vind niks mooiers, maar dan moet je wel mooi weer hebben, hè. Dat is de voorwaarde, want anders dan hoef je niet naar boven toe te gaan. Ja, weet je, ik vind het toch altijd, je bent altijd op weg naar de hemel, hè. Je kijkt naar boven en je ziet die blauwe lucht. En het heerlijke is dat als het dan in de dal erg warm is, erg heet is, dan ga je naar boven toe en daar wordt het steeds koeler. En dan kun je heerlijk in de zon, in de koelte kun je wandelen. En nou, de meeste mensen die gaan nu zo hoog, die gaan een keer met zo'n lift omhoog, weet je wel. En dan gaan ze even een beetje rondkijken, maar verder komen ze niet. En ja, wij gaan altijd verder. En dat heeft het voordeel, vind ik dan altijd in mijn vakantie, dat ik daar geen mensen meer tegenkom. Dat is ook wel eens leuk. Hè? Ja. Ja, behalve degene die met me meegaan natuurlijk. Nee, maar dan zit je daar en dan kijk je uit over die machtige bergen en die rotspartijen enzovoort. En soms kun je heel eind wegkijken en dan is het doodstil. En dan hoor je heel in de verte misschien nog eens een keer iemand op een klakson drukken of zo. Of ja, je hoort een vliegtuig die overgaat en dan houdt het ook wel zo'n beetje op. En dat vind ik altijd prachtig. Dan kom ik echt tot rust. En ik begreep dat dat ook een beetje de bedoeling is van vakantie. Dan spreek je mensen die zijn in Italië geweest, weet je wel. En die moeten dan de haringen van de tent op een camping, moeten ze ongeveer zo bij de buurman eromheen zetten, weet je wel. Dan denk ik van, nou, dat is ook een mooie vakantie dan. Je struikelt ze wat over elkaar heen. Nee, dan ga ik liever de bergen in. En nou ja, we gaan met deze Bijbelstudies ook de bergen in. Ja, lijkt nog een beetje vakantie. Bergwandeling door Gods woord. Want u weet zelf ook dat in de Bijbel diverse keren gesproken wordt over bergen. Hè? Nou ja, daar gaan we dit seizoen over hebben. Laat ik beginnen met u een paar woorden te lezen uit Psalm 24. Psalm 24. Vanavond is een inleiding. Zo noemen we dat dan. Hè? Een beetje met het onderwerp zo bezig zijn. Even wat een soort opstapje naar de verdere Bijbelstudies. En we hopen, zo de Heer wil en wij leven, dan met deze avond erbij 9 avonden te hebben. Dus de laatste die is dan in mei 2013. Ja, wie had dat gedacht dat we dat nog mee zouden maken? Hè? Tenminste, daar ga ik nog even van uit. Hè? Je weet het allemaal maar nooit. Maar dat is dan de bedoeling. Psalm 24, dat is een psalm van David. En daar staat: de aarde is van de Heere en al wat zij bevat. De wereld en wie er wonen. Want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. Wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart. Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedrieglijk zweert. Hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob. Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is de koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze, eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere van de legermachten. Hij is de koning der ere. Ja, prachtige psalm, 10 versen. Deze psalm 24 is eigenlijk een onderdeel van wat je zou kunnen noemen een drieluik, bestaande uit psalm 22, 23 en 24. En psalm 22, dat is een psalm waarin het lijden van de Heer Jezus Christus tot uitdrukking komt. We kennen deze psalm heel goed omdat de Heer Jezus de beginwoorden heeft uitgesproken toen hij aan het kruis van Golgotha in de laatste uren van zijn bediening op aarde zei: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Psalm 23, dat is, zou je kunnen zeggen, de psalm waarin het licht geworpen wordt op de opgestane Heer. Degene die het lijden heeft doorgemaakt, die gestorven is, maar vervolgens ook is opgestaan uit de dood. En daarvan zegt, van hem zegt David: de Heere is mijn herder en mij ontbreekt niets. En dan uiteindelijk psalm 24. Dat is een psalm waarin het, zoals we al lazen, gaat om het koningschap van Christus. En de koning der ere, wie is hij? Wel, hij is de Heere van de legermachten, de Heere der heerscharen. Hij is degene die uiteindelijk zijn macht op aarde zal openbaren. En psalm 24 spreekt over dat koningschap en dan gaat het ook over, ja, over een berg. Hè? Het derde vers zegt: wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wel, in de Bijbel wordt veel over bergen gesproken. Veel bergen of rotsen, die worden met name genoemd. En ja, aangezien wij geloven dat alles in de Bijbel zo zijn betekenis heeft en belangrijk is, is dat ook met al die geschiedenissen waarin een berg voorkomt. En het begrip berg of rots als zodanig heeft in de Bijbel dan niet alleen maar een betekenis zoals wij die ook kennen, letterlijk dus, een berg en een heuvel en een rots. Maar het heeft in veel gevallen ook een profetische betekenis, of zo je wilt, een typologische betekenis. En zo'n berglandschap, als je daar naartoe gaat, en ik ben er wel eens geweest, dan weet u dat ook wel, dat, ja, dat is enorm gevarieerd. Hè? Ik bedoel, niet elke berg is even hoog. En niet elke berg is gemakkelijk te beklimmen, even gemakkelijk. Twee van mijn jongens die trokken de stoute schoenen aan deze zomer om, die wilden een top beklimmen. Die konden wij van het huis waar we verbleven, konden wij die zien. En we hadden een keer tegen elkaar gezegd: het zal toch wel mooi zijn om daar een keer te zijn. Hè? Nou goed, en zij gingen dat doen. Maar ze waren al te optimistisch. Hè? Die top die ligt op 3000 meter hoogte. En ja, ze zijn een heel eind gekomen. Zo ongeveer tot 100 meter beneden de top. Ja, maar toen werd het zo koud en ja, ook een beetje glibberig enzovoort. En ze dorsten er toch niet aan om die laatste 100 meter nog te doen. Dus ze zijn maar teruggekeerd. En dan komt er nog wel een keer. En zo kun je ook vergissen natuurlijk. En nou ja, wij zijn wat wijzer geweest op die dag en wat lager gebleven. Ik had er ook meer moeten denken trouwens dat ik die klim ook had moeten maken. Maar goed, dat ligt aan mij, hè. Je hebt heuvels, je hebt bergen, je hebt rotsen, je hebt rotspartijen, al of niet begroeid. En een wandeling door de bergen is daarom ook altijd heel gevarieerd. Hè. Soms loop je door bloeiende alpenweiden. En dan weer loop je over kale, natte rotsen, kleine bergpaadjes. Soms moet je met behulp van kettingen of touwen moet je jezelf naar boven zien te krijgen. Soms loop je heerlijk in de zon. Ik werd ook wel eens meegemaakt toen de kinderen nog wat kleiner waren, dat we overvallen werden door een onweersbui in de bergen. Nou, en dan wil je niet weten hoe gauw je weg moet komen. Hè? En ik zie ons nog gaan, uiteindelijk, toen we weer wat naar beneden gekomen waren, dat we in die stoeltjes liften naar beneden konden en die meneer van de liften ons dekens gaf om ons een beetje nog tegen de kou te beschermen. Ja, zo kun je wat meemaken in de bergen. En inderdaad, als je in de Bijbel leest over bergen en alles wat daar gebeurt, nou dan kun je ook wat meemaken. En dat zijn prachtige geschiedenissen die we dan in de Bijbel tegenkomen. En maar dat is zo met bergwandeling. De ene keer gaat het allemaal gladjes en loopt het makkelijk. En de andere keer moet je echt stevig klimmen. En ik heb wel eens tochten gemaakt waarbij ik op een gegeven moment bij mezelf dacht van, waarom ben ik in vredesnaam hier aan begonnen? Ja, dat denk je dan op zo'n moment. En als je dan de top eenmaal gehaald hebt, dan ben je die gedachte weer kwijt. En dan voel je een overwinnaar. En eigenlijk, broeders en zusters, is het in het menselijk leven ook zo. Ook in het leven van gelovigen. En dat is eigenlijk best wel te vergelijken met zo'n berglandschap. En al die dingen die ik net noemde in zo'n bergwandeling, ja, die zijn eigenlijk ook in geestelijke zin voor u en voor mij wel waar op zijn tijd. We gaan over bergen en door dalen. En het enige dat wij zeker weten, dat is, wat dat niet ook zegt, overal is God. En omdat je niet altijd precies weet wat je tegenkomt in een bergwandeling, is het belangrijk dat je er ook goed op voorbereid bent. En dat waren mijn jongens dus even een beetje vergeten afgelopen zomer. En je moet voedsel meenemen, je moet voldoende drinken meenemen, water. Een extra trui, regenkleding. Je schoeisel moet sowieso goed zijn. En hoe hoger je gaat, hoe meer je geoefend moet zijn. Anders loop je risico's. En zo is het eigenlijk ook in het geestelijk leven. En dat is niet zomaar dat je wandelt. Hè, dat is ook wat Paulus later schrijft in Colossenzen. De Colossenzenbrief bijvoorbeeld. Ook in de Efezebrief trouwens. En dan gaat het niet zomaar om te wandelen. Want zo wordt het leven van een gelovige dan omschreven. Nee. Paulus zegt dat het belangrijk is dat je de Here waardig wandelt. Hè, en daarvoor is het ook nodig dat je, maar goed, dat hoef ik tegen u niet zo hard te zeggen, want u bent hier vanavond ook, dat je bijbelstudie doet. He, en dat je bezig bent met het woord van God. He, ik weet wel, als wij een bergtocht gaan maken, dan hebben we van die kaarten, en het liefst 1 op 25.000, want die zijn wat goed leesbaar. En dan kijken we van tevoren wel goed waar het pad loopt en zo. Dat je een beetje alvast in je hoofd hebt, een idee hebt van, hé, waar kom ik terecht? He, en soms kun je op basis van zo'n kaart ook al voor jezelf zeggen, ja, we nemen dat pad maar niet, we gaan maar een ander pad, want enzovoort. En zo is het ook belangrijk in het dagelijks leven, in het leven van u en mij als gelovigen, om de Bijbel ook altijd weer te gebruiken als het kompas voor ons leven. En het woord van God, dat is niet alleen ons uitgangspunt, dat is niet alleen het fundament van ons leven, maar het is inderdaad ook ons kompas. Het is ook het licht dat God ons gegeven heeft waarin wij kunnen wandelen. In Psalm 24 vers 3, daar stelt David een vraag. Wie zal de berg van de Heere beklimmen? En wie zal staan, staat er, in zijn heilige plaats? En het antwoord is, wie rein is van handen en zuiver van hart. Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedrieglijk weer. Moet je goed bedenken, broeders en zusters, dat Psalm 24 natuurlijk, zoals alle psalmen, behoort tot het erfgoed van Israël. En de dingen die je hier leest, die moet je dus ook altijd lezen vanuit de context van Gods handelen met Israël. En want anders kun je allerlei uitspraken in het Oude Testament ook niet verstaan. Die kun je niet zomaar één op één toepassen op de gemeente, het lichaam van Christus, zoals die in het Nieuwe Testament door de boodschap van Paulus wordt geopenbaard. En dat is ook de makker waarin we op het ogenblik mee te maken hebben in het christelijk wereldje, dat men alles maar door elkaar heen husselt en geen enkel onderscheid meer heeft in, ja, in dat plan van God, in eeuwen, in bedelingen, enzovoort, enzovoort. Daar komt zo onnoemelijk veel verwarring door. En ja, geen wonder dat er heel veel mensen zijn die de ene Bijbeltekst niet begrijpen en de andere ook weer niet begrijpen, want ze zien de verbanden niet meer. En daar moet je dus altijd wel op letten, ook als je Psalm 24 leest. Wel nu, als er gesproken wordt over een berg, zoals hier ook, wie zal de berg van de Heere beklimmen, dan voelen wij wel, dan heeft dat natuurlijk te maken met de toekomst. En het woord berg is in de Bijbel niet alleen maar een aanduiding van zo'n, ja, zo'n ding wat boven de oppervlakte uitsteekt. Nee, het heeft ook een geestelijke betekenis. Het heeft namelijk alles te maken met het koningschap. En een berg, dat staat ook voor een koninkrijk. Voor macht, voor heerschappij. En als het gaat om de berg van de Heere, in profetisch perspectief, Psalm 24 bijvoorbeeld, dan moet je ook vooruitkijken en denken aan dat koninkrijk dat de Heer in de eerste plaats over Israël, uiteindelijk ook over de wereld, zal oprichten. En het middelpunt, het centrum van dat koninkrijk, dat is wat we kennen als de berg Sion. En dat is de plaats Jeruzalem. En dat is ook de stad waar de tempel was en ook in de toekomst zal zijn. Dus wie zal die berg van de Heere beklimmen? En wie zal ingaan in dat koninkrijk? En wie zal staan in zijn heilige plaats, namelijk de tempel? Kortom, wie zal delen in de heerlijkheid van de koning der ere die sterk is en geweldig? Wie zal staan op de berg van Yahweh? Heere, hoofdletters, is de vertaling van dat Hebreeuwse Yahweh. Dat is de vraag. En dan staat er, wie rein is van handen en zuiver van hart. Het hart, dat heeft te maken met je wezen. Met wie je bent. En de mens is van nature, van zijn geboorte af een zondaar. In Adam hebben allen gezondigd, weten wij. En de handen, ja, die geven aan, eigenlijk, die staan voor datgene wat je doet. Waar je mee bezig bent. En als zondaar doe je zonden. De Bijbel zegt dat niemand rechtvaardig is, ook niet één. Er is niemand die goed doet. Allen hebben gezondigd. Of het om Joden gaat of heidenen, allen hebben gezondigd. En moeten de heerlijkheid van God missen. Dat is de situatie waarin elk mens zich van nature bevindt. En door die toestand is gemeenschap met God niet mogelijk. Kun je geen relatie hebben met de Allerhoogste die zich geopenbaard heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En daarom moet er reiniging plaatsvinden. Je moet die zonden kwijtraken. Je moet gereinigd worden van de zonde. En ja, de Bijbel laat duidelijk zien dat een mens zichzelf daarvan niet kan reinigen. Zich daarvan niet kan bevrijden. En nog van de zonde. Nog van datgene wat eruit voortkomt, namelijk de zonden. Maar de Bijbel, en dat is het evangelie, dat is de blijde boodschap, die zegt in 1 Johannes 1 vers 7, dat het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons reinigt van alle zonden. En dus eigenlijk is het zo dat om op deze berg terecht te kunnen komen, om daar de Heer te kunnen ontmoeten, zul je eerst op die andere berg geweest moeten zijn. Ja, die in de Bijbel eigenlijk meer een heuvel genoemd wordt. Namelijk Golgotha. De weg naar de heerlijkheid van God loopt over de heuvel Golgotha. Daar stierf de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, ook voor u en voor mij. En hij heeft zijn leven gegeven, zijn bloed heeft gevloeid. De Bijbel zegt dat zijn bloed, dat heilige bloed van het Lam, ons reinigt van alle zonden. Dus daar begint het mee, dat is het eerste. Dat een mens tot geloof moet komen in de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. De geliefde. De Zoon van Gods welbehagen. En die fundamentele reiniging die vindt plaats op het moment dat iemand tot geloof komt. En dan mag hij weten op grond van dat offer dat de Heer Jezus heeft gebracht, dat hij ook vrijgemaakt is van de zonde. En daardoor uiteraard ook verlost is van het loon dat de zonde geeft, namelijk de dood. We noemen dat wel de positionele reiniging, maar daar vloeit natuurlijk ook uit voort een praktische reiniging. Dat heeft te maken met het leven zoals u en ik dat leven. En het geweldige is dat de Heere God dat ook niet aan u en mij heeft overgelaten. Het mooie is, kijk, God heeft niet gezegd van nou zijn jullie gereinigd als mens door het bloed van het Lam. En zorg nou in het verdere verloop van je leven dat je jezelf niet verontreinigt. Want als dat wel gebeurt, dan verlies je alsnog alles. Nee, de Heere God wist wel beter. Hij heeft wat het heil betreft, broeders en zusters, niets aan u en mij overgelaten. Het is op geen enkele wijze een prestatie van onze kant als we in de toekomst in zijn heerlijkheid geopenbaard zullen worden. Paulus schrijft in Efeziërs 5 vers 25 en 26 dat Christus zich voor de gemeente heeft overgegeven. Let op, hè. Voor de gemeente. Er staat niet dat hij zich voor de wereld heeft overgegeven. Ja, dat is ook wel zo. Dat is dat kruis van Golgotha. Maar daar zegt Paulus, hij heeft zich voor de gemeente overgegeven. Namelijk om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord. En daar is dus iemand in de hemel die vormt voor ons de zekerheid dat wij datgene wat wij in hem door Gods genade hebben ontvangen, niet door eigen toedoen later nog weer kunnen kwijtraken. Ik stel de prijs op om dat te zeggen. Want ik hoor namelijk ook in allerlei evangelische kringen steeds meer geluiden van die zelfwerkzaamheid van de mens. En dan kom je altijd in een wettische sfeer terecht. Waar velen zich afgekeerd hebben van wat wij dan noemen die zware kerken met hun wet en zo. Die komen dan terecht in kringen waar ze net zo makkelijk weer allerlei wettische elementen naar voren halen. Van je moet dit en je moet zus en je moet zo. En er worden allerlei lasten opgelegd. En owee als je daar niet aan voldoet, als je daar niet aan conformeert. Wel, broeders en zusters, dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel spreekt over vrijheid. Let op, ik zeg dus niet losbandigheid, dat is heel wat anders. Vrijheid. Dat je gelooft en daar ook in gaat staan in dat geloof, dat je bevrijd bent. Het evangelie is de blijde boodschap die ons brengt in de vrijheid. Bevrijd, zegt Paulus in de Romeinenbrief, van de macht der zonde. Zo simpel is het. Daar ben ik van bevrijd. Van de macht, de exousia, de volmacht van de zonde. Je zei al, het loon dat de zonde geeft is de dood. Maar ik ben bevrijd van die macht van de zonde. En dat is geweldig om te weten, omdat ik namelijk in de praktijk van mijn leven waarneem dat ik van tijd tot tijd nog zondig. Heb u dat ook? Ik denk het wel, hè? Ja. En dat is op zich wel heel vervelend. En dat, hè? Alleen ik mag weten, hè, dat ja, die zwakheden, want dat zijn het ook. Hè, dus het lukt geen mens om zeg maar niet te zondigen. Hè? Net zo goed als dat een hond, ja, die kan zich stil houden een poosje of zo, maar als die zijn mond opent, dan gaat hij blaffen. Dat kan die ook niet helpen, de beest. Hè? Sterker nog, als je een hond ineens hoort miauwen, dat is pas gek. Hè? En zo is het eigenlijk met een zondaar ook. Hè? Die kan feitelijk niet anders dan zondigen. Hè? En dan moeten wij bij het woord zonde niet alleen maar denken aan, weet je wel, dat iemand de keel doorsnijden en weet je wel, allemaal dat soort verwoestende overtredingen. Nee, ja, zonde, dat kan ook gewoon een leugentje om bestwil zijn. Nou, en daar maken we toch, als het even kan, toch wel gebruik van. Hè? Want zo verdonkeren manen we dat dan. Ja, het is wel een leugentje, maar het is om bestwil. Hè? En zo proberen we onszelf ook nog een beetje, ja. Hè? Nee, mensen, je moet er helemaal niet moeilijk over doen. Dat zijn allemaal dingen die liggen op het terrein van de zonde. Dat is een levenssfeer waarin wij als mensen terechtgekomen zijn door onze geboorte. Kunnen we ook nog helemaal niks aan doen eigenlijk? Nee. Zo ben je geboren. Dat zegt David ook in een andere psalm. Hè? In ongerechtigheid ben ik geboren en zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Ja, David kon er ook niks aan doen. En in het leven van David blijkt ook wel dat speelde de zonde ook een rol. Hè? En het is zo geweldig om te bedenken dat God radicaal een einde gemaakt heeft aan dat oude leven. En dat nieuwe leven beschikbaar gesteld heeft voor u en voor mij. En wat belangrijk is dat wij nu dat woord van God lezen en herlezen, onderzoeken, bestuderen en daarin ontdekken datgene dat God heeft gedaan. En weet je, als je dat gaat doen, dan krijg je niet de neiging om naar jezelf te kijken en voortdurend te zeggen, oh, ik mag dit niet, ik mag dat niet, ik moet daarvoor oppassen. Nee, dan krijg je de neiging om te zeggen, wat is geweldig, dan ga je de Heer danken. En dan word je blij met datgene wat God voor je gedaan heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Ik hoop dat u dat leven kent. He? En dat wil helemaal niet zeggen dat je dansend over straat gaat, allemaal flauwekul. Maar dat je innerlijk die blijdschap kent. En zoals Paulus ook schrijft in Filippenzen 4. Verblijd u in de Heere te allen tijden. Dat is een geestelijke blijdschap. En ik weet niet of u dat wel eens meegemaakt hebt. Maar ja, ik heb wel eens van die momenten gehad. En weet je, dat ik ja, bij mezelf toch zoveel. Dat ik onder de indruk was van mijn eigen tekortkomingen. Dat kan er ook nog eens een keer gebeuren. Maar dat je dan tegelijkertijd, ja, ook eenvoudig vanuit je hart kunt zeggen, Heer, dank u wel dat voor u geen rol speelt. En dat u dat ook allemaal weet. Er zijn ook mensen, en dat ligt een beetje welke denominatie je bent, die maken er ook een soort, dat zeg ik niet goed. Maar, weet je, die hebben gewoonte om God te vertellen hoe zondig ze wel zijn. Hè? Ach, mensen, houd toch op. Alsof de Heere God dat niet weet. He? En denk je nou dat, met alle eerbied gesproken wordt, dat de Heere God daar vrolijk van wordt in de hemel, dat die kinderen van hem hier beneden maar steeds lopen te vertellen hoe slecht ze wel zijn? Dat kan nooit de bedoeling geweest zijn. Trouwens, dat is het ook niet, als ik de schrift mag geloven. Integendeel, het is juist Gods bedoeling dat wij niet op onszelf zien, he, dat wij die zonde achter ons laten, dat we weten wat het offer van de Heer Jezus Christus betekent, zijn dood en dat niet alleen, maar ook zijn opstanding. En dat we vervolgens ook ons hart gaat overvloeien van dankbaarheid aan de hemelse Vader. Heer, wat heb je een geweldige liefde geopenbaard. En wat geweldig dat ik nog elke dag in die liefde mag wandelen. En dat die genade die u mij in Christus bewezen hebt, mij elke dag vergezelt. Want zo is dat. En die genade die is overvloedig. He, die genade die is groter dan datgene wat u in uw leven aan zonden zou kunnen doen. He, dus bezig zijn met het woord. Maar ja, dan wel lezen in zijn juiste verbanden natuurlijk. He. En ja, daar gaat het nogal eens mank aan, zei ik u net al. En dat is wel jammer, want daardoor missen een hoop mensen toch de heerlijkheid van de verlossing in Christus. Ja. Water, hè, reinigende door het waterbad met het woord. Water is in de Bijbel een beeld van het woord, hè, van de geest die het woord heeft voortgebracht. En dus ook van het leven. En de Bijbelse boodschap lezen of horen, hè, in geloof en in afhankelijkheid van God, dat heeft een heiligende en reinigende uitwerking. Zodat we niet besmet raken met dat wereldse denken, zoals Paulus dat omschrijft in Romeinen 12. Wordt niet gelijkvormig, zegt Paulus daar, aan deze wereld. Letterlijk staat er aan deze eeuw. De wereld zo is zoals die is onder heerschappij van de Satan. Wordt niet gelijkvormig aan die wereld. Met andere woorden, laat je denken niet beheersen door het denken van de wereld. En want dat denken, dat is namelijk hoofdzakelijk op zichzelf gericht. Dat is egocentrisch. En wat een heleboel mensen betreft ook nog egoïstisch. Maar daarin staat de mens altijd in het middelpunt. En datgene wat de mens omringt, deze wereld, ook deze aarde. Dat is zo mooi, hè? Zo begint deze psalm ook. Daar staat, de aarde is van de Heere. Ja. Die is dus niet van de mens. Die is niet van ons of zo. Maar die aarde is van de Heere. En al wat zij bevat, alles wat erin is, is allemaal van de Heer. Het is zijn aarde. Het is zijn wereld. Dat is het en dat blijft het. De wereld staat er en wie erin wonen. Met andere woorden, betekent dat eigenlijk alles op deze aarde en iedereen die leeft in deze wereld verantwoording schuldig is aan hem. Maar het mooie hiervan is dat wij ons over die aarde dus ook geen zorgen hoeven te maken. Hè? Waarmee ik dus niet zeg van jongens, gooi je rotzooi maar op straat, dat kan het schelen allemaal. Hè? Die onverschilligheid, nee, dat is wat anders. Maar we hoeven ons er geen zorgen over te maken, zoals vele mensen om ons heen zich er zorgen over maken. En hoe komt dat? Omdat ze egocentrisch zijn. Want ze zijn bang dat die aarde na verloop van tijd hun niet meer kan geven wat ze eigenlijk willen. Dat is het hele verhaal. Maar die aarde die is van God. En het mooie is, ja, God die beschermt zijn eigendommen. En daarom kan het bij de Heere God ook nooit verder gaan dan dat hij wil. God zegt op een gegeven moment, tot hiertoe en niet verder. Zo simpel is het. En wij als mensen, broeders en zusters, krijgen het absoluut niet voor elkaar. Ook al zijn we met 6 miljard rakkers in deze wereld. Wij krijgen het niet voor elkaar om die aarde naar de Filistijnen te helpen. Waarom krijgen we het niet voor elkaar? Omdat God dat niet wil. We kunnen misschien een heel eind rooien. En we komen misschien heel ver. Maar uiteindelijk zal God zeggen, zo, en nou is genoeg geweest. Want God heeft nog een plan met zijn aarde. God heeft nog een plan met deze wereld. Hetzelfde geldt ook voor het volk van Israël, dat zijn eigendom is. Hoezeer heeft de tegenstander, hebben mensen, en vandaag worden we mee geconfronteerd aan alle kanten, niet geprobeerd om dat Joodse volk uit te roeien van de aardbodem. Is het ze gelukt? Nee, ze zijn wel heel ver gekomen. En wij denken misschien wel eens, jongen. Nee, maar het is niet gelukt. En het zal ze ook niet lukken. Want Israël is Gods volk. En hij heeft een plan met dat volk. Net zo goed als dat wij als christenen, als gelovigen in deze wereld leven. Je moet eens kijken wat er op het ogenblik in allerlei landen. Hè? Ik heb daar in de Amen die binnenkort weer uitkomt nog een stukje over geschreven. Over die Arabische lente, weet je wel. Oh man, dat was wat, hè? De Arabische lente. Hè? Volkeren worden vrij. Ja. Nou, ik heb nou een klein stukje geschreven in Amen Actueel. De Arabische lente is naar de knoppen. En wat gebeurt er? Dat in al dat soort landen fundamentalisten steeds meer aan de macht komen. En wie moeten het ontgelden? Christenen. Gelovigen. Want dat is nou eenmaal zo. Dat is een haatverhouding. En er worden christenen worden om zeep geholpen. Ja, ik zeg het heel Hè? Maar ik bedoel, maar u krijgt zelf misschien ook nog wel wat berichten mee, voor zover het dan nog in de media verschijnt. Want dat is ook huilen met de pet op tegenwoordig. Hè? Maar ze zouden ons liefst willen uitroeien. Ja. Zal dat ze lukken? Wel nee. Uiteindelijk niet. Want God bepaalt het. God houdt alle dingen in zijn hand. En daar ben ik zo blij mee. En Psalm 24 zal op een gegeven moment in vervulling gaan. En dan zal de berg van de Heere der Heerscharen, het koninkrijk, zal op de aarde openbaar worden. En Paulus die zegt van, juist door dat woord van God ook, wordt niet hervormd, wordt niet gelijkvormig aan het denken van deze wereld. Hè, maar wordt opnieuw geordend uit, wordt veranderd, hè, laat je veranderen van binnenuit door de vernieuwing van je denken. En dat vernieuwen van je denken, dat kan alleen maar plaatsvinden op grond van de informatie die je uit de Bijbel ontvangt. En dat is wat wij nodig hebben als mensen. Niet afgaan op eigen waarnemingen, op eigen redeneringen enzovoort. Het is indrukwekkend als je leest, ook in de Romeinenbrief, hoe Paulus spreekt, trouwens ook in de Efezebrief, over de overleggingen van mensen. Hij zegt gewoon, die lopen allemaal op niks uit. Dat is wat. Al die redeneringen van mensen, het loopt allemaal op niks uit. En daar moet je zelf ook voor waken. Dat je niet in die val trapt. Maar dat je vasthoudt aan datgene wat God zegt in zijn woord. Broeders en zusters. En dat is het allerbeste. Het woord namelijk is het geestelijke voedsel. Dat wij nodig hebben ook op onze tocht door het berglandschap van het aardse leven. En ja, soms moet je de heuvel op, moet je klimmen, word je dood en doodmoe. En soms dan wordt het pad weer wat vlakker en zo. En dan kun je genieten van het uitzicht om je heen. En dan voel je de koning te rijk. Dat is het wandelen in de bergen. Dat is het leven van u en mij in deze wereld. Al de beloften van God die vervat zijn in dat woord, broeders en zusters, die vergezellen ons. Die gaan met ons mee. En als het nevelig is of donker op ons levenspad, dan staat er altijd nog in Psalm 119, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En ik heb wel eens gezegd, het kan nooit zo donker zijn. Of er is altijd het licht van God dat blijft schijnen. Een weg ook van een gelovige in het leven kan heel moeilijk zijn. Met laaghangende bewolking. Maar het is nooit een doodlopende weg. Dat kan niet. Want de Heer Jezus heeft gezegd, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En als je de Heer Jezus Christus kent, dat betekent dat je in het leven terecht bent gekomen. Leven met een hoofdletter. En wat voor een kind van God belangrijk is, broeders en zusters, dat is in het leven, dat is niet in de eerste plaats te weten wie hij of zij is. Hè? Of wat zijn capaciteiten zijn, wat hij allemaal wel of niet kan. Maar te weten wie God is. En wat God doet. En wat God kan. En God kan? Ja, bijna alles. Want God kan niet liegen bijvoorbeeld. Nee, want God is de waarheid. En dat is ook zo mooi dat je weet dat zijn woord ook de waarheid is. Als de Heer Jezus bidt voor de zijnen in Johannes 17. En dan bidt hij ook tot de Vader en zegt, Heere, heilig hen in, Vader, heilig hen in uw waarheid. En daarbij, uw woord is de waarheid. Kijk, en dat is de wil van God, dat wij geheiligd worden in de waarheid, in het woord van God. En we zijn afgezonderd, geheiligd is dat, hè? Afgezonderd. En in die afzondering mogen wij ons koesteren aan datgene wat God in zijn woord openbaart. Psalm 24 vers 4 zegt, hè, wie mag die berg beklimmen, wie mag staan in die heilige plaats, wie rein is van handen en zuiver van hart, die dus gereinigd is, die zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedrieglijk zweert. Kijk, wie op zichzelf gericht is, die misleidt zichzelf door zijn eigen gedachten of gevoelens. En daarom is het motto, het levensmotto voor Gods kinderen, richt je niet op jezelf. Richt je niet in de eerste plaats op de wereld, maar richt je allereerst op God en op zijn woord. Hij zal, staat er in vers 5, zegen ontvangen van de Heer. En gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob. En dan staat er eigenlijk achter ook Sela. Het gaat natuurlijk, ik zei het al in Psalm 24, vooral om het gelovig overblijfsel van Israël in de toekomst. Dat moet je niet vergeten als je deze psalmen leest. Namelijk het Israël dat rust gevonden heeft bij God. Als het in de toekomst tot geloof gekomen is. Israël, en op die weg bevindt het zich nog steeds, wilde een eigen weg bewandelen. Dat is al heel vroeg in de geschiedenis begonnen. De Bijbel staat er vol van. En het is verdwaald. Israël wilde zichzelf reinigen door de werken der wet te doen. Onder aanvoering van de leidslieden zocht men naar een eigen gerechtigheid door de werken van de wet. Paulus schrijft in Romeinen 10, zij bezitten ijver voor God, maar zonder verstand. Maar wie dat zoekt, die zal de berg van de Heere niet beklimmen. En die zal geen zegen ontvangen. De toegang tot die heerlijkheid van God. Tot die heerschappij van God. Tot die zegen van God. Broeders en zusters. Is maar van één ding afhankelijk. En dat is het geloof. Dat je gelooft in God. Dat je gelooft in datgene wat God heeft geopenbaard. En vooral dat je gelooft in degene die God heeft geopenbaard. Namelijk Jezus Christus zijn Zoon. En Psalm 24, over de koning der ere die ingaat door de poorten. Ja, dat is een profetische psalm die de toekomst werkelijkheid zal worden als het overblijfsel van Israël behouden zal worden. En optrekt naar de berg des Heren, naar Sion, de plaats waar God zal zijn. Het zal ingaan in het beloofde koninkrijk. En daarin de eerste plaats innemen. In overeenstemming met de beloften en de wil van God. En daar zal ook de tempel herrijzen. Als een plaats van aanbidding en heerlijkheid. Nou ja, kijk, voor ons is die plaats van aanbidding nu niet Jeruzalem. Ook niet de tempel, want die is er niet eens. Voor ons heeft dat een geestelijke betekenis. Voor ons is het de plaats waar wij de Heere zien in de geest. Door het geloof. En voor ons geldt hetzelfde. Als we naar hem vragen, hem zoeken, bezig zijn met de dingen van hem. Dan is ook de garantie dat wij van hem ook een zegen zullen ontvangen. Psalm 121 zegt, ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Wel, wij zullen steeds meer ontdekken dat van de grootheid en de glorie van God, als we opzien naar boven. En het van hem verwachten. En dat vind ik zo prachtig. Ja, die berg die komt ook nog aan de orde hoor. In de Bijbelstudies. Maar als de discipelen op een gegeven moment, Jacobus, Petrus en Johannes, op de, wat wij dan noemen, de berg der verheerlijking waren. Dan maken ze daar van alles en nog wat mee. Maar uiteindelijk staat er, en zij zagen niemand anders dan Jezus alleen. Kijk, en dat is Gods bedoeling. Dat onze blik gericht zou zijn op de Heer Jezus, de Zoon van God. Ik zei het al, bergen en de bergen die in de Bijbel voorkomen hebben niet alleen maar een historische betekenis, een natuurlijke betekenis, maar vaak ook een profetische, een typologische. En heel dikwijls heeft het ook alles te maken met het volbrachte werk van de Heer Jezus, destijds, 2000 jaar geleden, en datgene wat hij zal doen in de toekomst. Een berg vormt een getuigenis. Het is met bergen eigenlijk net als met de sterren aan de hemel. Ze hebben ons zonder woorden iets te zeggen. Die bergen of die rotsen worden in de Bijbel op verschillende manieren gebruikt. In de eerste plaats als beeld van de gerechtigheid van God. Misschien goed om even naar Psalm 36 toe te gaan. Psalm 36. Daar staat in het 6e en het 7e vers het volgende. Psalm 36 vers 6. Heere, uw goedertierenheid rijkt tot in de hemel. In mijn Bijbel zijn die woorden rijkt tot cursief geschreven. Betekent dat het er eigenlijk niet staat in de grondtekst. Men heeft dat erin gevoegd ter verduidelijking. Maar daar staat eigenlijk gewoon uw goedertierenheid de hemel. Waar moet je zijn voor de goedertierenheid van God? Nou, daar waar hij is, in de hemel. Uw trouw staat er tot de wolken. Uw gerechtigheid is als de machtige bergen. Letterlijk staat er de bergen van God. Maar dat wordt bedoeld met de bergen van God, machtige bergen. Wij noemen dat ook wel bergreuzen. Uw oordelen zijn als de grote watervloed. Mensen en dieren verlost u, Heere. En zo massief als een berg, zo massief is de gerechtigheid van God. Broeders en zusters, geopenbaard in de gekruisigde en de opgestane Heer. Hij is ons levensfundament. Ik heb al even een paar woorden geciteerd uit Romeinen 3. Allen hebben gezondigd en moeten de heerlijkheid van God missen. Maar in hetzelfde hoofdstuk zegt Paulus ook dat buiten de wet om gerechtigheid van God openbaar geworden is. Namelijk waarvan de wet en de profeten al hebben getuigd. En wel staat er gerechtigheid van God door het geloof in, ja, letterlijk moeten staan, van het geloof van Jezus Christus. Voor allen die geloven. Het is ontzettend jammer dat in allerlei vertalingen dat fout gegaan is. Alleen de Statenvertaling die heeft het nog oorspronkelijk gehouden zoals het er ook in de grondtekst staat. En er wordt er gesproken in Romeinen 3 en andere plaatsen over het geloof van Jezus Christus. En je voelt wel, dat is iets anders dan het geloof in Jezus Christus. Daar kunnen we niet omheen. Dat staat er wel. Dus wat is de gerechtigheid die God geopenbaard heeft? Wel, die gerechtigheid heeft God laten zien door het geloof, door de trouw van Christus. Hij heeft als mens op aarde geleefd. Hij was de zoon van Adam. Vandaar dat je ook in 1 Korinthe 15 de laatste Adam genoemd wordt. De zoon van Adam, de erfgenaam van Adam. En dus alles wat God aan Adam heeft toevertrouwd, alles waarover Adam het beheer had, alle inzettingen die Adam kreeg van Gods wegen, wat Adam eigenlijk in zijn leven was en heeft meegemaakt, dat is uiteindelijk terechtgekomen bij de zoon van Adam, oftewel de zoon des mensen, namelijk de Heer Jezus Christus. En hij is als de vertegenwoordiger van heel dat adamitische geslacht, waarvan u en ik ook deel uitmaken, is hij onder de last van de zonde de dood ingegaan. Eerst heeft hij op aarde geleefd als volmaakte mens in zijn levensopenbaring. Hij heeft een lichaam ontvangen aan dat van u en mij gelijk. Een lichaam van zwakheid, zoals wij dat ook kennen. En in dat lichaam heeft hij de hemelse Vader gediend, heeft hij gewandeld naar zijn wil, heeft hij alles gezegd en gedaan wat in overeenstemming was met Gods gerechtigheid, heeft hij de liefde van de Vader geopenbaard, heeft hij de wil van God gedaan, zo massief als een berg, en de Heer Jezus was daar niet van af te brengen, hij ging zijn eigen weg, dat wil zeggen, nou, hij ging de weg van zijn hemelse Vader in alle opzichten. En uiteindelijk stierf hij aan dat kruis van Golgotha En daarvan zegt de profeet Jesaja: de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Hij, God heeft al onze ongerechtigheden op hem doen neerkomen. En zo is de Heer Jezus Christus gestorven. Als de laatste Adam. En dat is het geloof van Christus. Ja, de Heer Jezus, maar ja, dat klinkt altijd een beetje raar als je het zo zegt. Maar de Heer Jezus als mens op aarde was een gelovige. Ja. En dat geloof, dat bleek ook in de praktijk van zijn leven. En dat alles op volmaakte wijze. Paulus schrijft later in 2 Korinther 5, hem die geen zonde gekend heeft. Nee, hij was op aarde, hij wandelde te midden van de zondaren. Alleen één ding scheidde hem van die zondaren en dat is dat hij niet door een man, door een mens is verwekt, maar door de Heilige Geest. Hij was dus niet een zondaar, zoals u en ik en alle andere mensen, want in hem was geen zonde. En toch heeft hij in een lichaam aan dat der zonde gelijk zich vernederd en is gehoorzaam geworden aan God natuurlijk tot de dood, ja de dood van het kruis, schrijft Paulus in Filippenzen 2. Machtig. Als je daar goed over nadenkt, dan is dat zo bijzonder. En dan word je weer blij van binnen. En denk, er is één mens geweest die heeft in zijn levensopenbaring precies zo geleefd zoals God het heeft gewild. En het geweldige is dat hij die geen zonde gekend heeft, voor ons tot zonde gemaakt is. En dat sluit ook aan op de woorden van Jesaja die ik net citeerde. Opdat wij, zegt Paulus, zouden worden gerechtigheid van God in hem. En daar zie je, broeders en zusters, die gerechtigheid die u en ik hebben ontvangen, ook nodig hadden. We moesten gerechtvaardigd worden. We moesten recht komen te staan tegenover God. Nou, dat lukt je als zondaar dus nooit, want je kunt jezelf niet reinigen van de zonde enzovoort enzovoort. Dat alles heeft hij in de Heer Jezus Christus tot stand gebracht. En zijn geloof, zijn trouw, zijn gehoorzaamheid, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding uit de dood, is dan ook het fundament waarop mijn leven als kind van God is gebouwd. Hij is de rots waarop ik sta. Ja. En dat is geweldig. En die gehoorzaamheid van Christus is de basis voor alle gelovigen. En als je op die rots staat, plaatsneemt, dan sta je recht tegenover God. En dan sta je ook in je recht tegenover God. En daarom is het ook zo belangrijk dat je dat soort dingen goed beseft. Dat je daar goed over nadenkt. Dat je dat ook, wat de Bijbel openbaart, ook tot je hart laat spreken. Dat je dat ook onderdeel maakt van je denken en van je leven. He, want daar vloeit ook alles uit voort. He? Weet je, vooral onder katholieken is het wel een geintje dat Petrus aan de hemelpoort staat, weet je wel. Van, oh, je moet nog maar afwachten of Petrus je binnenlaat, weet je wel. Ja, nou dat hoef ik helemaal niet af te wachten. Als staan er 20 Petersen op een rijtje. Ik zeg gewoon, joh, ga aan de kant, want ik wil naar binnen. En als er een van die jongens begint te sputteren, dan wijs ik gewoon op het volbrachte werk van Christus. Want dat is mijn fundament. En hoe raar dat ook klinkt, hè, en ik denk soms wel eens, ja, hoe moet de mensen dat nou wijzen, maar hoeveel mensen zijn er niet die twijfel hebben over hun toekomst, ook hun persoonlijke toekomst, hè? Kom ik wel in de hemel, weet je wel? Er zijn mensen die lopen elke zondag naar een kerk. Zitten daar te luisteren en te doen, weet ik wat allemaal. En als het dan gaat om de toekomst, dan weten ze het allemaal niet. Ja, ik hoop het maar, weet je wel. Nee, maar er valt niks meer te hopen. Je hebt er gewoon recht op. Je hebt er recht op om als kind van God, als lid van de gemeente, het lichaam van Christus, straks gewoon de hemel in te gaan en daar bij Christus te zijn. Dat is je goed recht. En dan zegt u, ja, maar wie ben ik dat zo... Nee, wie ben ik? Ik zei al, je moet niet ik, maar hij. Het is zijn recht. En God heeft in zijn grote genade ons dat recht geschonken. Ik bedoel, er zit niks van ons bij. Het is geen eigen verdienste. Het is puur op grond van het volbrachte werk van Christus. Wie roemt, die roemen in de Heere. Niet in zichzelf en nergens anders in. Maar de andere kant is dat je daarom ook zo zeker... Kijk, ja, ik ben zeker van mijn zaak. Nee, dat maakt helemaal niet uit of jij zeker van je zaak bent. Hè? Bovendien, je hoeft je teen maar een keer goed te stoten. Dan ben je niet zo zeker van je zaak meer. Weet je wel? Als je begrijpt wat ik bedoel. En ik heb dat in de berg ook wel eens gehad, broeders en zusters. Zal ik u vertellen. Ik heb wel eens echt angstige momenten meegemaakt. Ik zal nooit vergeten dat ik met een paar van mijn jongens en dat ik een helling opging en zo. En ja goed, op een gegeven moment, het werd zo stijl, maar we hadden het niet in de gaten. Je kunt je soms in de bergen zo vergissen waar je bent, dat op een gegeven moment toen sloeg mijn hart over. Ik denk, potverdikkie, nou zit ik hier met die jongens, maar ik kan niet weg. En dat vertelde die jochies niet natuurlijk nog. Ze waren nog kleiner. Gelukkig was mijn zwager ook in de buurt. En die is van een andere kant langzamerhand aan ons toegekomen. En ja, zo zijn we er toch uiteindelijk uitgekomen. Je schrik je wezenloos. Hè? Ik kan het nog sterker vertellen. Wij waren 5 jaar geleden waren wij in Zwitserland. En toen gingen wij een eind wandelen met elkaar. Met de familie en een paar jongens erbij. En toen gingen twee van die jongens en een neefje was er ook bij. Die gingen die weken van het pad af. Ja, dat maakt geen bal uit of je zoon van een dominee bent. Oh, ik ben geen dominee. Maar die wijken ook gewoon van het pad af, weet je wel? Wij bewandelen het pad en zij zegt van nou, wij gaan die weg, hè? Nou ja, goed, als je dan een jaar of 18, 19 bent, dan denk je, nou ja, goed, dat moet toch kunnen, hè? Zijn toch volwassen kerels zo langzamerhand. Ja hoor. Tot mijn telefoon ineens over, dat we dan weer het voordeel van die mobieltjes tegenwoordig, hè? De telefoon ineens ging, ja. Ja, wij zitten hier op een berg, maar we kunnen niet terug. Ik zei, wat? Ja, waar zit je dan? Nou, daar en daar. Dus wij lopen. En ja hoor, op een gegeven moment zagen we op een punt zitten. Waar dan geklommen enzovoort. Volwassen kerels, hè. Maar ze konden niet terug. Ja, dat heb je soms in de berg. Klimmen is feitelijk makkelijker dan afdalen. Het is zwaarder, maar afdalen is moeilijker. En ik zal u vertellen dat, ik wist er ook geen raad op. Dus ik ben naar zo'n station gegaan enzovoort. En er was iemand in zo'n kwad, weet je wel. En ik zeg van, ja, je moet eens even komen kijken van hoe dat hier zit, hè. En wij daar naartoe enzovoort. Oh, zegt die man. Ik zeg, wat bedoel je? Ja, allemaal in Frans, Duits moest dat allemaal, hè. Dus ik zeg, wat bedoel je? Ja, zegt die helikopter. Ja. Ik zeg, nou moet je toch ook meemaken, zeg. Maar het ging niet anders. Hij zegt, ze konden niet af. En want ik dacht nog, weet je wel, nou ja, als je nou een lang touw hebt of zo, weet je wel. Maar die man die was ervaren in de bergen natuurlijk. Die zegt van, nee, zegt hij, dit lukt niet. Nou ja, eind van het liedje is dat ze met een helikopter eraf gehaald zijn. Alle drie, één voor één. En mijn vrouw zat beneden bij zo'n restaurant, want je zat die helikopter steeds in de weer gaan zo. Oh, ja, dan hingen ze eronder aan. Ja. Ja, dat kan je meemaken als je in de berg komt. Hè? Niet te overzien. En ik weet helemaal niet hoe ik daar nou ineens op kwam. In ieder geval, weet je, je kunt je daarin gewoon vergissen. Hè? En soms dan kom je op plaatsen waar je dan achteraf helemaal niet wezen wil. Maar wat deze dingen betreft, broeders en zussen, wat die hemel betreft, wat die zekerheid betreft. Ja, die wordt ons aangereikt door het woord van God. Daar hoeven we helemaal niet benauwd over te zijn. We mogen daarop gaan staan en we mogen daarvan getuigen. Want het is God die het zo heeft gewild. Die bergen, die worden in de Bijbel ook gezien als een beeld van kracht. Hè, en bescherming. Psalm 125 zegt, rondom Jeruzalem zijn bergen. Zo is de Heere rondom zijn volk van nu aan tot in eeuwigheid. Ja, Psalm 18 zegt David, hè, en David die kon het weten, laten we eerlijk zijn. Ik heb u hartelijk lief, Heere. Mijn sterkte, o mijn Heere, mijn steenrots, mijn vesting, mijn bevrijder. Mijn God, mijn rots, bij wie ik schuil. Mijn schild, hoorn van mijn heil, mijn burcht. Allemaal dingen die David zei. Zo keek David tegen de Heere God aan. Dat is toch geweldig? En in Psalm 62, daar zegt diezelfde David, Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God. Want van hem is mijn verwachting. Waarlijk, hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht. Ik zal niet te zeer wankelen. Als ik dat lees, dan moet ik altijd denken aan Corrie ten Boom, die de verhaal van die zendeling vertelde, weet je nog? Heb je wel eens gehoord van, dat ze ergens in een gebied was, maar een gevaarlijk gebied, hè? En die, toen vroeg ze aan die zendeling van, ja, hoe is dat nou? Ja, het is toch wel moeilijk enzovoort. En wankel je nou nooit, ook als zendeling hier? Nou, ik zeg maar even kort. Had die zendeling gezegd tegen Corrie ten Boom, kijk, ik wankel wel eens, maar de rots waarop ik sta, die wankelt nooit. Dat is toch geweldig? He? Kijk, voor jezelf twijfel je misschien wel eens, maar degene, God twijfelt nooit. He? En voor jezelf ben je misschien niet altijd even zeker van je zaak. Maar God is altijd zeker van zijn zaak. En daarom is zo belangrijk, niet gelijkvormig aan het denken van deze wereld, op jezelf gericht, egocentrisch. Nee, van je afkijken, naar God kijken. En het van hem verwachten. De bergen zijn in de Bijbel ook een plaats van openbaring en aanbidding. De berg Horeb, Sinaï, komt allemaal nog aan te orde. Jezus openbaarde zich op de berg der verheerlijking in zijn glorie, in zijn heerlijkheid. De bergen die we in ieder geval langskomen in dit seizoen, dat is de berg Moria. Heel bekend van het verhaal van Abraham en Isaac, die moest offeren op een der bergen in het land Moria. De Sinaï, de berg Sion. We komen terecht op de Karmel, met Elia en die valse profeten. We komen uiteraard bij de Olijfberg terecht, dat kan niet anders. Op de berg der verheerlijking komen we bij Golgotha terecht. En als het goed is, eindigen we bij Armageddon. Ik dacht, ja, dat is wel leuk, een beetje positief eindigen. Hè? Nou, wacht maar af. En ook voor ons persoonlijk leven hebben bergen een boodschap. Hè? Van de massiviteit van Gods woord en zijn belofte. Bergen zijn ook een beeld van tegenstand en moeite. Ja. Dat in ons spraakgebruik komt dat ook tot uiting. We zeggen wel eens, als je iets hebt, hè, ik zie er als een berg tegenop. Nou, dat is precies de gedachte. Je ziet er als een berg tegenop. Maar ook dan zal de Heere uitkomst geven, broeders en zusters. Want, zegt Jesaja 40 vers 4, elk dal worden verhoogd en elke berg en heuvel geslecht. En het oneffene worden tot een vlakte, en de rotsbodem tot een vallei. Ja, dat is natuurlijk ook weer een geestelijke lading, hè? Het gaat over de koninkrijken van deze wereld enzovoort. En Psalm 125, daar staat, wie op de Heere vertrouwen, die zijn als de berg Sion, die niet wankelt. Daar heb je die zendeling. En dat vertrouwen, ja, dat moeten wij leren. En dat gaat vaak door moeite heen, laat maar eerlijk zijn, hè? En in alles wat wij meemaken, mee kunnen maken, zijn wij, zegt Paulus, meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want wie zal ons scheiden van de liefde van God? Bergen zijn in de Bijbel vooral ook een type van macht, van heerschappij, van koningschap. Misschien even goed om naar Jesaja 2 toe te gaan. Jesaja 2. Daar staat namelijk, en dan heb je weer die berg van de Heere, zoals we hem ook al lazen in Psalm 24. In Jesaja 2, daar staat, het zal in het laatst der dagen geschieden, dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen. Ja, dat is wel leuk. Hier staat eigenlijk als het hoofd van de bergen. En daar zie je, proef je onmiddellijk ook de geestelijke betekenis van bergen. Het gaat om heerschappij. Het gaat om het koninkrijk. Het gaat om koningschap. En vandaag is er nog altijd iemand anders koning over deze wereld. Of niet dan? Ja. De God deze eeuw, de tegenstander. En maar er komt een tijd dat de berg, het koningschap van het huis van de Heere, vast zal staan. En boven de hoogste der bergen zal uitstijgen. Het koningschap van de Heer Jezus Christus, wat hij in de toekomst openbaart, dat zal verheven zijn boven alles. Staat er ook, hè? Als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolkeren er naartoe zullen stromen. Dit is toekomstmuziek voor het volk van Israël. Dat onder aanvoering van de koning der koningen in de toekomst, ja, een geweldige plaats in, zal innemen op de aarde als hoofd der volkeren. En er staat ook in vers 3, vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. En in ditzelfde hoofdstuk, daar staat in het, even kijken, in het 12e vers, want de dag van de Heere, weet je wel, dat is die dag des Heren die in de toekomst ligt. De Heren van de legermachten zal zijn tegen al wie hoogmoedig en trots is. Tegen al wie zich verheft, opdat hij vernederd zal worden. Tegen alle ceders van de Libanon, hoog en verheven. En tegen alle eiken van Bazan. En tegen al de hoge bergen. En tegen al de verheven heuvels. En tegen elke hoge toren. En tegen elke vestingmuur, tegen alle schepen van Tarsis en tegen alle koopvaardijschepen met kostbare lading. Wat hier eigenlijk in een paar woorden staat, broeders en zusters, dat is dat het hele systeem van deze wereld, onder aanvoering van de tegenstander, door de Heer Jezus Christus geëlimineerd zal worden. Alle machten die er zijn, alle overheden, alle krachten, zullen in de toekomst worden onderworpen aan de koning der koningen en de Heere der heren. En zijn koningschap of zijn koninkrijk zal heersen over alle andere rijken in deze wereld. Denkt u maar aan die wonderlijke geschiedenis van Daniël hoofdstuk 2, weet je wel? Dat er een steen losraakt, hè? Je hebt dat beeld van Nebukadnezar, schrikwekkend, hè? Goud, 60 el hoog, geloof ik, 6 el breed. Enfin, Nebukadnezar die kon er niet van slapen in ieder geval. En Daniël die mag die droom dan uitleggen. En dan vertelt hij precies wat Nebukadnezar gedroomd heeft. En hij geeft ook de uitlegging erbij. Dat op een gegeven moment er een steen losraakt zonder toedoen van mensenhanden. Met andere woorden, dat is dus het werk van God. En die steen die raakt dan dat beeld aan de voeten. He, dat is de laatste openbaring eigenlijk van dat statenbeeld, hè, die opeenvolgende wereldrijken, weet je wel. Dat komt in de eindtijd nog een keer, wordt dat openbaar als Babel en zo. Nou, maar dan komt er een steen, die raakt los en die treft dat beeld aan de voeten, in die eindopenbaring dus. En daarmee wordt dat hele beeld in één keer verpulverd. En het wordt tot stof, dat door de wind wordt meegevoerd. Moet je je voorstellen. Dat blijft er over van de rijken en het rijk van deze wereld. Helemaal niks. En staat erbij, en die steen zelf, ja, die werd tot een hoge, grote berg die de hele aarde vulde. Ja, dat is dus een levende steen. He? Want die steen werd tot een grote berg. De levende steen. He? Dat is een geweldige profetie over het koningschap van Christus. Daniël hoofdstuk 2. He? Hij zal een einde maken aan de heerschappij in deze wereld van de boze en al zijn trawanten. En hij zal zijn koninkrijk van gerechtigheid oprichten. En hij zal heersen in deze wereld. En David die zegt in Psalm 30 vers 7. Na alle strijd die hij gehad heeft. En na alle aanslagen ook op zijn koningschap. Heere, door uw goedsgunstigheid hebt u mijn berg doen vaststaan. En tenslotte, broeders en zusters, is een berg ook een type van Christus. En maar dan, in dat verband wordt vaak gesproken over de rots. Denk u maar aan Exodus 17, Weet je wel, waar wij lezen over de geschiedenis van Israël in de woestijn. En dan vinden we daar een rots die geslagen wordt. En als die geslagen wordt, dan komt er water uit. En door dat water heeft Israël in de woestijn te drinken. Type van de heiland. Die geslagen werd om de zonde van zijn volk. En hen daardoor het leven gaf. En ik wil tenslotte aan het eind van deze avond nog even met u naar Exodus hoofdstuk 33. Exodus hoofdstuk 33. En dat is een hoofdstuk dat komt na Exodus 32. Ja, daar heb ik niet zo lang over hoeven te doen. Maar dat wist u natuurlijk ook wel. En daarom zeg ik het ook niet. Maar hoofdstuk 32, misschien kent u dat wel. Dat is het hoofdstuk dat gaat over het gouden. Ja. En dat heeft Israël gemaakt of laten maken eigenlijk. Terwijl Mozes op de berg was. Nou, die geschiedenis die kennen wij. Er is toen ook een oordeel gegaan over Israël. En in dat oordeel hebben zo'n 3000 mensen het leven gelaten. Ja, dat is ernstig. Maar in het volgende hoofdstuk, dat vind ik zo prachtig mooi, daar zoekt Mozes het aangezicht van de Heer. Er staat ook in vers 11, en de Heere sprak tot Mozes, hoofdstuk 33 vers 11, van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. En dan verderop in dit hoofdstuk, ze hebben het voor mij boven gezet, vanaf vers 12, daar staat, Mozes vraagt om de heerlijkheid van de Heere te zien. Vers 13, nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, zegt Mozes tegen de Heer, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. Mooi hè, prachtig mooi hè. Enerzijds zegt hij, als ik nou genade in uw ogen gevonden heb, en dat pleitte Mozes op. Laat mij u dan kennen, opdat ik uw wegen kende, opdat ik genade vind. Met andere woorden, die genade die je hebt ontvangen in Christus, die kan door het kennen van God en zijn woord eigenlijk alleen maar worden vermenigvuldigd. Mooi vind ik dat. En zie, zegt hij, aan dat deze natie uw volk is. Dus hij pleit eigenlijk op Gods plan en Gods wil en zo. En hij zei, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen. En toen zei hij tegen hem, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Want hoe is anders bekend, moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk. Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? En daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die op de aardbodem zijn. Dat is juist kenmerkend voor het volk van Israël, dat de Heere erbij is. Dat is ook kenmerkend voor u en mijn leven. Zoals Paulus ook schrijft in Filippenzen 4, hebben we het al aangehaald vanavond. Verblijd u in de Heere te allen tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u, de Heere is nabij. En toen zeide de Heere tegen Mozes, vers 17, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen, want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. En toen zei Mozes, alsof hij uitgedaagd wordt om nog een stukje verder te gaan. Toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. Dus eerst gaat het om genade. En daarna gaat het om heerlijkheid. In die volgorde. Maar hij zeide, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. En hij zei verder, u zal mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Het is wat Mozes eigenlijk vroeg van, Heere, laat mij uw heerlijkheid zien. Daarvan zegt God van ja, dat zou ik niet kunnen doen, want dan laat je het leven. Mijn heerlijkheid is zo groot. Geen mens zal God zien en leven. En dan komt het. En ook zei de Heere, zie, hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. Zie je? De rots, ja. En het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken totdat ik u voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Dus wat God eigenlijk zegt, op de vraag van Mozes, Heere, toon mij toch uw heerlijkheid. Dat God zegt, Mozes, dat kan niet. Dat kan niet, want als ik mijn volle heerlijkheid zou openbaren, dan zou jij ten dode zijn opgeschreven. Maar er is een plaats bij mij. En dan wijst de Heer op de rots. Hij zegt, daar kun je staan. En dan zal ik je bedekken. Prachtig. De Heer zegt, neem plaats op de rots en ik zal je beschermen. En terwijl ik dat doe, ga ik aan je voorbij. En dan zul je me van achteren kunnen zien. En dat klinkt een beetje raar misschien, maar eigenlijk zegt de Heere God, ik zal je iets van mijn heerlijkheid laten zien. Maar dan moet je wel op die rots staan, zodat ik je ook kan beschermen. En broeders en zusters, eigenlijk is dat een geweldige, ja, geestelijke boodschap, ook voor u en mij. He? Want die plaats, die rots waar je kunt staan, u voelt het wel, dat is natuurlijk een geweldige typologische betekenis heeft dat met betrekking tot de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij is de rots. Hij is de rots waarop wij mogen staan. En God beschermt ons. Zijn hand bedekt ons. En terwijl we staan op die rots, mogen wij iets ontdekken van de heerlijkheid van God. In Romeinen 3 staat, allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Ja, wel, vandaag mogen wij door het lezen van Gods woord en te geloven in datgene wat God zegt, iets ontdekken van zijn heerlijkheid, van zijn goedgunstigheid en die van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En straks komt de dag dat wij vanuit die schaduw in het volle licht de heerlijkheid van God zullen ingaan. Als Christus verschijnt, schrijft Paulus, die ons leven is, dan zult u ook met hem verschijnen in heerlijkheid. Dat is ons leven. En dat is onze toekomst. En dat staat niet als een huis, maar dat staat als een rots. Amen. Ik stel voor dat wij samen de Heer gaan danken. Trouwe Vader in de hemel, wij danken u hartelijk dat we inderdaad ons vertrouwen helemaal op u mogen stellen. En dat u ons daar ook alle aanleiding voor geeft, omdat we in uw woord u hebben mogen leren kennen. Heer, we zijn eigenlijk nog altijd bezig ook om u beter te leren kennen. Daarom doen we ook Bijbelstudie, daarom zijn we ook op avonden als deze bij elkaar. Om te luisteren naar datgene wat u ons te zeggen hebt. En dat is zoveel. En we danken u ervoor dat u ons ook uw geest gegeven hebt, waardoor we deze dingen ook kunnen verstaan. Heer, en ja, breng het zomaar heel dicht aan ons hart. Dat we altijd op u blijven zien en het van u blijven verwachten. Niet op onszelf gericht zijn. Ook niet op deze wereld. Maar dat onze ogen gericht zijn op u. En op de Heer Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Dank u ook voor deze avond. Zegen uw woord in ons hart, Heer. Wees de naprediker ervan. En dank u dat we zo weer in de gelegenheid zijn om samen te komen. Ook naar de toekomst toe. De avonden die gepland zijn, Heer. Wilt u ons daarin nabij zijn, bemoedigen, sterken en zegenen. Ja, Heere, we willen het in alle dingen van u verwachten. En we loven en prijzen u voor wie u bent en wat u doet. In uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen.